Goedenavond. Het is weer woensdagavond. Ik lees met u eerst uit Romeinen 1, de versen 1 tot en met 12. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, uitgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees, die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen, voor zijn naam, onder welke gij ook zij zelf geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten aan u gedenke. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd, goede gelegenheid gegeven wierd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt mocht worden, dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. De grote heidenapostel Paulus is de wijde wereld ingegaan met het woord van God. Ja, toen nog bestaande uit alleen het Oude Testament. Maar ook het Oude Testament noemt Paulus het evangelie, zoals uit dit schriftgedeelte blijkt. Hij zegt zelfs dat Abraham, dat zegt hij tegen de Galaten, Galaten 3 vers 8, dat Abraham het evangelie reeds is verkondigd. Laten we het Oude Testament nooit van minder belang achten dan het Nieuwe. Het Oude predikt ons een belovend God en het Nieuwe een alles vervullend God. Maar God kwam reeds tot de mens met het evangelie in het paradijs, terstond na onze val, zoals onze catechismus uitlegt. De inhoud van het evangelie is de Zoon van God, zijn werk, zijn persoon. Over hem raakt Paulus na zijn bekering nooit uitgesproken. Zo doet hij dat ook in de beroemde brief aan de Romeinen, waar we nu het begin van gelezen hebben. In deze tijd na Pasen moet het ons wel opvallen hoe vaak de apostelen hebben gesproken van de heerlijkheid van de Heere Jezus. Hij heeft immers de zonde en haar gevolgen overwonnen. Onder het evangelie verstaat de apostel dan ook het opstandingsevangelie. De Vader toonde in de opstanding van zijn Zoon dat deze de beloofde is, en de Heere Jezus bewees in zijn opstanding dat hij de machtige en eeuwige Zoon van God is. En die zekerheid wordt in het heilige evangelie beklemtoond, opdat we door het geloof zekerheid en vastheid zouden krijgen, grond onder onze voeten en toekomstverwachting. De Zoon is degene die de zaligheid verwierf. Hij is het ook die door woord en geest de zaligheid toepast en schenkt aan verloren zondaren. Het geloof van een wankelend zondaar moet zich richten op het volbrachte werk van de opgestane levensvorst. Het komt wellicht vreemd over als de apostel schrijft in het gedeelte dat we gelezen hebben, dat in de gehele toenmaals bekende wereld veel over het geloof van Gods kinderen in Rome gesproken werd. Gaat het nu over hun geloof of over degene in wie zij leerden geloven, de Heere Jezus? Wel, dat laatste natuurlijk. Hij is immers de inhoud en het voorwerp van het geloof. Rome was de hoofdstad van het Romeinse wereldrijk. Zelfs in de stad waar de keizers regeerden, werd gesproken over het geloof in Jezus. Ook in het hol van de leeuw, van waaruit de christenvervolging begon en steeds nieuwe impulsen kreeg, ook daar was de naam van Jezus doorgedrongen. Ja, er was veel ongeloof en vijandschap, maar er was ook geloof, zoals Paulus in dit stukje zegt. Is dat geen wonder? En het gerucht van de naam van Jezus, door wie wij zalig moeten worden, drong vanuit het centrum van het wereldrijk door naar alle windstreken. De wind van de geest blaast uit en naar alle windstreken. Niet alleen is ook in Rome het evangelie gepredikt, maar Paulus blijft ook in zijn gebeden steeds aan Rome later gedenken. Dat schrijft hij ook. En o, wat zijn bidders om de komst van de voortgang van Gods koninkrijk toch hard nodig. Ook in onze tijd. Paulus bidt ook daarvoor dat hij aan de gemeente zou mogen worden verbonden. Hij verlangt naar hen. De aangevallen gemeente der eerste christenen heeft leiding, onderwijs en steun nodig. En Paulus voelt zich als geroepen apostel verantwoordelijk, hoewel hij heel goed weet dat alles afhankelijk is van de koning van de kerk. Zijn ook wij getrouw in onze gebeden om de komst van het eeuwig koninkrijk van God? Ja, dat is ook het bidden om de val van Gods vijanden. Dat hoort er ook bij. Christus is opgestaan. En, zegt Paulus later in de Romeinenbrief, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode, voor God. Opgewekt is hij door de Vader die hem om de zonde wil moest verlaten aan het kruis, maar die nu Christus verheerlijkt en in hem zijn kerk vanwege zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van Christus. En nu, zegt Paulus, leeft hij voor God, in volkomen harmonie met God de Vader. Dat leven voor God leidt hij als de middelaar tussen God en de mens. Hij vertegenwoordigt zijn kerk en als zodanig leeft de kerk ook Gode voor God, in Christus. Maar er moet nu ook in de weg van het geloof hier op aarde door Gods kind dat geleerd worden om niet voor zichzelf te leven, maar zichzelf te verloochenen en hem te bedoelen. Daarom horen we Paulus de gemeente van Rome oproepen: alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Maar hoe zal een mens dat ooit kunnen? Wel alleen door de kracht van de Geest die in Christus woont en in al de zijnen. De opstandingskracht van de Heere Jezus, die hebben wij nodig, en dat we hem en zijn kracht nodig hebben, wordt in onze zwakheid geleerd. Voor God te leven en hem te bedoelen, het is genade. Dat doet geen mens van nature. Dan is hij een zelfbedoeler en gevoelig voor eigen eer en naam. Maar wat heb ik eigenlijk om in te roemen? Als het gaat over zalig worden, is het immers door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En juist door dat te leren, krijg ik de Heere lief en wordt hij het zo waard om door mij eeuwig gediend te worden. En de liefde gaat ook gepaard met droefheid, omdat hier zo weinig van terecht komt. God gaat echter naar dat doel toe, en ik leer leven naar dat doel toe, namelijk om God groot te maken. Het heerlijke opstandingsevangelie, het is ook aangevallen. De opstanding der doden, het is ook in ongeloof verworpen, al in de tijd van Paulus. En toch is dit het hart van het evangelie. Wat ons onderscheidt van alle wereldgodsdiensten, is dit: wij prediken een leeg graf. Christus heeft de dood overwonnen en heeft dat bewezen in zijn lichamelijke opstanding. In de Griekse wereld kwam een gedachte aan de opstanding van een dode zeer ongerijmd voor. Is het lichaam zo belangrijk dan, stelden ze, je moet je juist ontworstelen aan de materie. Toen Paulus bijvoorbeeld in Athene over de opstanding van de Heer Jezus begon, werd hij ruw en met spotgelach onderbroken. Die Griekse gedachte leeft ook nog onder sommigen van de gemeente van Korinthe, zoals we later lezen. Een gedachte die door dwaalleraars werd verspreid. Door het geloof, zeiden ze, ben je als het ware reeds opgestaan. Zo leerden zij. Het lichaam staat er buiten. Wel nu, Paulus gaat er even eenvoudig als zeer indrukwekkend tegen in, en terecht. Als de opstanding van een gestorvene onmogelijk is, dan heeft de opstanding van Jezus ook niet plaatsgevonden. Dan is hij even machteloos als wij. Ja, dan is God zelf machteloos als het over de dood gaat. Aan het heilsfeit van Jezus' glorieuze opstanding hangt de zaligheid van zondaren. Wat is het geloof eigenlijk als ik mij moet vastklemmen aan een dode Jezus? Werd de droevige gesteldheid van de discipelen juist niet opgeheven toen Jezus zich levend aan hen vertoonde? We hebben met een verlosser te maken die redt van de zonde, van de dood en van het graf. Dat is de troost die ik elke zondaar opnieuw melden en prediken mag. En zeker als ik sta aan de graf van mijn dierbaren, dan mag ik het ook belijden. Hebt u het ook wel eens gehad, dat gevoel van de dood heeft niet het laatste woord, maar het leven? Dat je juist bij het graf mag geloven, ik geloof in de opstanding, de wederopstanding van het lichaam. Het is een grote troost. De vijandschap tegen het evangelie heeft Paulus veel lijden en pijn bezorgd, dat is waar. Uiteindelijk ook zelfs de dood. Misschien ervaart u op dit moment ook hinder, tegenwerking, haat en dergelijke vanwege het evangelie dat u door genade zo lief is geworden. Dat kunnen we alleen verdragen als de Heere ons standvastigheid geeft. Paulus wilde ondanks veel tegenwerking niet opgeven, nooit. De vijand kan immers alleen het lichaam doden en niet meer. De ziel gaat naar boven. Maar er zal een hereniging zijn van lichaam en ziel. En daarom zegt de apostel, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u daar zal stellen. Het is een beroemd hoofdstuk, 1 Korinthe 15, en hij komt er vaak op terug, Paulus. We hadden het zojuist over de troost bij het graf van een dierbare, maar hier spreekt Paulus ook van persoonlijke troost voor het sterven. Het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Wie in Christus geborgen is, mag zich ook troosten met de wetenschap dat hij het lichaam dat hij hier op aarde achterlaat en na zijn dood door anderen verzorgd en naar het graf gedragen zal worden, zal terug ontvangen. Je eigen lichaam. En ook nog eens een volmaakt en verheerlijk lichaam. Want Christus heeft dat lichaam toch immers ook gekocht. Wat een heerlijke gedachte. Omdat dit echter niet voor iedereen geldt, komt de vraag levensgroot op ons af of wij al het eigendom van Christus geworden zijn. Dat dit kan is boven alle twijfel verheven. Want Christus doet niet anders dan dode zondaren levend maken. Zoeken wij naar verzoening? geloven wij dat het voor de grootste der zondaren kan. Laat u met God verzoenen. Tot zover. We zullen samen ook God zegen vragen. Want over de prediking van uw woord en het lezen van uw woord en de overdenking van uw woord hebben we altijd uw zegen nodig, Heer, zoals in alle andere dingen, ook materiële en stoffelijke zaken, maar zeker ook als het gaat over uw woord, de prediking op de zondag en ook de meditatie die we zojuist hebben gehoord. Uw geest hebben wij nodig, die het toepast in onze harten, die ons doet zien dat dit het evangelie is en dat aan u, Heer Jezus Christus, de zaligheid hangt en dat de grootste der zondaren hopen mag, al zij maar niet in zichzelf, maar in u alleen zijn hoop en verwachting stelt. We danken u dat we toch een moment hadden vanavond om even hierover te mogen spreken. Wil u het zegenen aan onze harten en ons gedenken ook in alle omstandigheden van het leven die u bekend zijn. Zegen en vertroost ook het hart dat neergebogen is. En zegen ons ook in de gewone dagelijkse dingen met geloof, verwachting, hoop op u. En wil ons verlossen van de zonde en van onszelf. En doe ons voor uw leven, door uw opstandingskracht, door Heer Jezus Christus. We vragen het u uit genade. Hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Wel, dan wens u alle God zegen toe en we hopen weer op een volgende keer.